Goedemorgen gemeente, belangstellende, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Goudriaan uit Ede ons zal voorgaan. Kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. Zondag 26 november jongstleden werd het gezin van Reinier en Nelke de Kloet uit Bodegraven verblijd met de geboorte van een zoontje, Ralf Wouter. Ralf is het broertje van Jente, Adam en Livia. Verdere afkondigingen. Allereerst een bericht van onze predikant. In overleg met de kerkenraad en op advies van de huisarts deelt dominee Tramper mee dat hij zijn ambtelijke werkzaamheden in de gemeente tijdelijk neerlegt in verband met vermoeidheidsklachten. Begin januari hoopt hij het werk weer op te kunnen nemen. Voor dringende pastorale zaken kunt u terecht bij de assessor van de kerkenraad, ouderling de Koning. De catechese gaat morgenavond wel gewoon door. Dominee Tramper hoopt in de kerkbode die deze week verschijnt een korte toelichting te geven. In verband hiermee hoopt vanavond ons voor te gaan dominee H.G. van der Ziel uit Waarder. Ook volgende week zondag, deovolente 10 december, hoopt hij zowel de ochtend- als avonddienst voor te gaan. 'S Morgens mag dan het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden in de avonddienst, dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding is er deovolente aanstaande woensdag om 19:30 weer een eredienst waarin dominee Budding uit Waarder hoopt voor te gaan. Aansluitend is er om 9:15 tot 9:45 gelegenheid tot censuur amorum in de kleine consistorie. De collecte. Eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie. Tweede en derde collecte voor de kerk. We doen voorbeden voor de zieken in de gemeente en denken daarbij in het bijzonder aan de heer Adriaan Zwanenburg uit Waarder, bij wie een ernstige ziekte is vastgesteld, waarvoor meer onderzoek in het ziekenhuis nog nodig is. Mevrouw Tineke Dral-Hurter uit Waarder, die gisteren mocht terugkeren uit het revalidatiecentrum in Gouda na een geslaagde knieoperatie. En we doen dankzegging met Reinier en Nelke de Kloet in verband met de geboorte van hun zoontje Ralf. Kerkraad wenst een ieder, zowel in ons midden als op afstand met ons verbonden, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 32 en daarvan het vierde en het zesde vers. Vers 4, gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren, gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En ook het zesde vers, rechtvaardig volk, verhef u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Psalm 32, vers 4 en vers 6.
Amen.
stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna Psalm 38, het 21ste vers. Zie mij Heer wie eldmoedigde tot u vluchten. Psalm 38, vers 21. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Openen wij nu de schriften en we doen dat allereerst in het Oude Testament in de profetieën van Jesaja, Jesaja 63 vers 1 tot en met 6. de eerste schriftlezing, Jesaja 63, de eerste 6 versen. En vervolgens uit het boek Openbaring, Openbaring 19, vers 11 tot en met 16. Openbaring 19, vers 11 tot en met 16. Maar eerst nu Jesaja 63, vers 1 en volgende. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig ben te verlossen. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij en ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid en hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. Want de dag van de wraak was in mijn hart, en het jaar van mijn verloste was gekomen. En ik zag toe, en er was niemand die hielp, en ik ontzette mij. En er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt, en mijn grimmigheid die heeft mij ondersteund. En ik heb de volken vertreden in mijn toren, en ik heb hen dronken gemaakt in mijn grimmigheid. En ik heb hun kracht ter aarde doen neerdalen. En dan vervolgens uit Openbaring 19, vers 11 en volgende. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuur en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zal. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de toren en van de gramschap van de almachtige God. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven, Koning der Koningen en Heere der Heren. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. Heere, grote en heerlijke God, u die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid dezelfde bent en blijft. En u weet, Heere, hoe de psalmdichters van uw onveranderlijkheid zingen. Het was hun een geweldige troost dat u niet verandert, dat er bij u geen schaduw van omkeer is. Want u bent en u blijft dezelfde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God die roept en het is er, die gebiedt en het staat er. En ook vanmorgen roept u in de gemeente van Waarde, Driebrugge, uw gemeente samen rondom uw geopende woord. Hoevele malen is de prediking van uw woord uitgegaan, ook op deze plaats. En Heere, we mogen weten, omdat uw woord niet leeg tot u terugkeert, dat het ook ouderen en jongeren de geslachten door tot zegen geworden is. En dat mensen ontdekt zijn aan zichzelf, maar ook getroost met het evangelie van de gekruisigde. En dat zij zo u de drie enige God leerden kennen. En dat is het eeuwige leven. Heere, wij bidden van u, laat dat werk van uw machtige hand ook vandaag voortgang vinden. Wanneer wij de adventstijd ingaan, tegelijkertijd ook een week van voorbereiding ingaan op de viering van het heilige avondmaal, wilt u dan uw woord doen uitgaan door de Heilige Geest in betoon van geest en kracht? Heere, wie zal het keren wanneer u werkt? En wie zal uw machtige arm krachteloos maken? Niemand toch? U weet wie wij zijn, dat wij van huis uit echt niet meewerken. Maar u bent God en u spreekt. Er zij licht en er was licht. En u hebt de eeuwen door, Heere, onder Israël in de tijd van het Oude Testament laten getuigen van het licht dat zou opgaan, de zon der gerechtigheid die door uw genadekracht zou opgaan in betoon van genade en van heerlijkheid. En het is gebeurd. Want uw enige geboren zoon, het grootste wat u bij u had in de hemel, werd in een kribbe in Bethlehem neergelegd. Heere, wij begrijpen het niet. Wij kunnen het niet doorgronden. Dat u dat gedaan hebt, dat u deze aarde bezocht hebt, deze wereld bezocht hebt, een wereld die zich van u had afgekeerd, dat u haar bezocht hebt met de zoon van uw eeuwige liefde, en dat u wist welke weg hij zou gaan tot in de diepte van de dood. En daarom bidden wij van u, Heere, wilt u in deze tijd van Advent veel verwondering in ons hart geven. Dat wij een ootmoed mogen horen van de machtige werken van uw hand. Dat wij, Heere, wanneer uw Heilige Geest ons ontdekt aan het feit dat wij onze zaligheid niet zullen bewerken, dat wij de troost mogen kennen van uw komen in Christus. Dat wonder van uw barmhartigheid. Heere, open daarvoor onze ogen. Laat uw Heilige Geest onze harten openen, dat uw woord wordt binnengedragen in ons hart als een kracht tot zaligheid en tot eeuwig leven. Heer, onze ogen zijn op u. Gedenk ons in uw genade en barmhartigheid. Wij bidden u dan ook voor de zieken in de gemeente. Wilt u hen gedenken en nabij zijn? Zegen Adriaan Zwanenburg. Wilt u in uw barmhartigheid hem zegenen in zijn ziekte? En wilt u geven, Heere, dat hij en degene die hem lief zijn mogen ervaren dat u een hoorder van het gebed bent? Geef dat hij en de zijnen sterk en vurig uw naam zullen aanroepen. Wij bidden u ook voor mevrouw Tineke Dral. Wilt u in uw barmhartigheid geven, Heere, dat wanneer zij mocht terugkeren uit het revalidatiecentrum na een operatie, zij verder herstel uit uw hand mag ontvangen. En dat ook deze weg die zij te gaan heeft, en wat zal ze haar man missen, dat zij ook deze weg mag gaan onder uw sterkende handen en geleid door uw woord en uw Heilige Geest. We zeggen uw naam, Heer, ootmoedig dank, met en voor Reinier en Nelke de Kloet in verband met de geboorte van Ralf. Wilt u geven dat zij en hun kinderen door uw hand worden gezegend en dat zij hun weg mogen gaan in afhankelijkheid van u, de ogen opgeheven tot u in de hemel, en wilt u in hun gezin uw grote daden ook daarin tonen, dat u het leven uit Christus schenkt en verdiept, en dat u een God van nabij bent. Heere, ontferm u over hen. Wij bidden u voor alle andere zieken, voor degenen die hun krachten voelen wijken bij het ouder worden, die verzorgd worden, in tehuizen zijn opgenomen. Heer, ontferm u over hen alle. We denken ook aan degenen die in eenzaamheid hun weg gaan, die misschien zware verliezen hebben geleden, een man of een vrouw verloren, een kind, of op welke wijze dan ook, Heer, een zwaar kruis hebben te dragen. wilt u hem bezoeken met uw genade. En wilt u geven dat de kracht van uw woord en Heilige Geest zal ondersteunen en zal dragen. Ontferm u over onze overheid. U weet van alle zorgen, Heere, wij bidden u. Wilt u bij degene die ons volk hebben te leiden, wilt u bij hen geven het zoeken van uw aangezicht, het aanroepen van u, het horen naar uw woord, opdat wij in rechtvaardigheid en in wijsheid geregeerd worden door een overheid die beseft dat u God bent. Heren, wij dragen de noden in deze wereld aan u op. En we denken aan uw volk Israël. Wilt u nabij zijn? En wilt u geven, Heren, dat wanneer wij vanmorgen mogen horen van een die de grote strijd heeft gestreden, wilt gij dan geven dat uw zegen zal neerdalen op de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob en zij biddend uw aangezicht zullen zoeken. Wees ook met de andere volkeren rondom Israël, in Gaza, in Oekraïne en op andere plaatsen waar bittere nood geleden wordt. Heere, ontferm u over deze wereld die in grote nood is. En gedenk uw kerk tot de einde van de aarde toe. We dragen ook in het bijzonder uw vervolgde kerk aan u op. Wilt u nabij zijn? Heere, wij werpen onze gebeden neer voor uw aangezicht. En wij hebben niets in onszelf om op te pleiten. Maar ziet u dan op het kruis, op het bloed van uw Zoon. En wilt u om zijnentwil ons een God van nabij zijn. Tot lof van uw grote naam. Amen. Gemeente, nogmaals de collecte van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En we zingen met elkaar Psalm 137, het tweede en het vierde vers. Psalm 137, vers 2, de vijand dorst bij al ons leed ontstergen, het gevangen volk in zijn jammeren vergen. En ook het vierde vers, gedenk o Heer, gedenk aan de Edomieten, aan Salems dag, toen wij ons land verlieten. Psalm 137, vers 2 en vers 4. Thank you. Neemt u de tekst voor de preek is Jesaja 63 en daarvan het vijfde vers. Vers 5 uit de eerste schriftlezing. En ik zag toe en er was niemand die hielp. En ik ontzette mij en er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft mijn arm mij heil beschikt. En mijn grimmigheid, die heeft mij ondersteund. Gemeente, Jesaja 63 begint met een heel directe vraag. Er is blijkbaar iemand die hier aan het woord is in het begin van dit hoofdstuk, die in de verte iemand ziet aankomen. En die dan de vraag stelt, wie is hij die daar komt? Deze die komt uit Edom. In rode, besprenkelde kleren uit Bozra. Wie is hij? En natuurlijk komt dan bij ons vanmorgen de vraag op over wie gaat het hier eigenlijk? En wat is er eigenlijk aan de hand dat hier iemand aankomt, stel je voor, hij nadert in de buurt van Jeruzalem en hij trekt de volle aandacht van degene die hem zien. Wie is dat? Wij kunnen het ons zo voorstellen vanmorgen dat de profeet Jesaja op de muren van Jeruzalem staat en dat hij in de verte daar iemand ziet aankomen, een markante verschijning. En als hij op een bepaald moment heeft rondgekeken, wordt zijn aandacht getrokken naar die ene die daar aankomt. Een man die direct zijn volle aandacht trekt. Hé, wie is dat? Hij komt uit zuidelijke richting van de kant van Edom. En hij is gedreven onderweg naar Jeruzalem. Wat moet hij? En Jesaja, zie hem als die wachter op de muur. Jesaja die kijkt is wat scherper. Heeft hij in de gaten dat het niet zomaar iemand is. Een wonderlijke gestalte. Zijn klederen zijn bespat, bespetterd met bloed. Overal rood gevlekt. Je zou denken dat hij een zware strijd heeft gevoerd. Wie is hij? Zo vraagt de profeet zich af, de wachter op de muur. En wanneer wij Jesaja 63 gaan lezen, kan diezelfde vraag bij ons bovenkomen natuurlijk. Wie is hij? Wie is deze? En zeker op een eerste adventszondag als vandaag, Hij komt in ieder geval van de kant van Edom, dat is duidelijk, dat wordt ons in dit gedeelte verteld. Hij komt uit Bozra en Bozra is de hoofdstad van Edom. En hij heeft daar inderdaad in Edom een strijd gevoerd. Dat is te zien aan zijn mantel. Want het bloed van de vijanden die hij overwonnen heeft, zit overal op zijn kleed, op zijn mantel. Het is overal te zien, wonderlijk eigenlijk. Gemeente, laten we het maar kort en bondig zeggen vanmorgen. Op een menselijke manier wordt hier de God van Israël getekend. Nog wat scherper. Het gaat hier over de komende verlosser. De knecht des Heren. En zoals zo vaak wordt de Heer in de Bijbel als een mens getekend. Hij heeft een zware strijd gevoerd tegen de vijanden van zijn volk. En blijkbaar gaat het dan vooral hier over Edom in dit gedeelte. En hij heeft de vijanden van zijn volk overwonnen. De tekenen van de strijd zijn nog te zien op alle manieren aan zijn kleding. Maar vergeten we één ding vanmorgen niet, wanneer het in Jesaja en dan vooral vanaf Jesaja 40 gaat over de verlossing die de Heere zal geven aan Israël, dan hangt dat altijd samen met de komst van iemand. En hij wordt op de ene plaats aangeduid als de knecht des Heeren en op een andere plaats door Jesaja als de gezalfde van God. Maar voortdurend gaat het over die ene in wie God heil zal brengen. Nou, dan is het vanmorgen op deze eerste Adventszondag voor ons geen vraag meer over wie het gaat. Dat mag duidelijk zijn. Dan gaat het over de koning die tot Israël zal komen. De knecht die met zijn machtige arm opgeheven het volk van Israël tot een verlosser zal zijn en heil zal brengen, het hulpeloze volk Israël in al haar nood. Dus, we mogen vanmorgen hier bij onze tekst zeggen, het gaat over hem in wie God hemel en aarde heil brengt tot Israël. De God van hemel en aarde die verlossing doet aanbreken voor Israël en voor de heidenen. Want daar heeft Jesaja het ook over. Nog even gemeente over Edom en Bozra. Als Jesaja het heeft over de verlossing van Israël, gaat het meestal over bevrijding uit de ballingschap van Babel. En dan is Babel de grote vijand en wordt dus geprofeteerd over de ondergang van Babel. Maar het aparte hier in Jesaja 63 is dat het geen verlossing is van Babel, maar een verlossing van Edom. Edom dat verslagen is blijkbaar door de machtige arm van de Heere, van de God van Israël. En vandaar dat u leest in dit gedeelte dat de gezalfde van de Heere komt van de kant van Edom uit zuidelijke richting. Dat is trouwens heel opmerkelijk. Edom, die naam Edom, heeft iets in zich van rood. Wordt ook wel gelezen als rood land. En hij die uit Edom komt, heeft een bloedrode mantel. Bozra heeft eigenlijk iets in zich, de naam Bozra van wijngaarden. En hij die hier komt, ze heeft de pers getreden, heeft de druiven getreden in de wijnpersbak. Heel opmerkelijk. Alles wijst hier op de strijd die hij gevoerd heeft en de overwinning die hij heeft bevochten. En wat we dan vanmorgen ook in het oog en in gedachten moeten houden, dat is dat Edom vaak in de Bijbel, in het Oude Testament, getekend wordt als een van de felste vijanden van Israël. En de haat van Edom tegen Israël is ongekend. En voortdurend komt het weer terug in het Oude Testament. En dan te bedenken dat Edom de tweelingbroer van Israël is. Hoe zit dat, jongens? Nou, Edom, dat zijn de afstammelingen van Esau. En Esau, zo weten jullie, was de tweelingbroer van Jacob. En dan is het heel opmerkelijk dat juist die tweelingbroer, en wat staat hij dan dicht bij Israël, dat hij de felste vijand is van Israël, het broedervolk nota bene. Dus het gaat hier over Esau en Jacob eigenlijk de strijd. En dan is juist Edom door dezelfde moeder gedragen, dezelfde tijd, vol van onverzoenlijke haat tegen zijn broeder. Als u er meer van wilt lezen, dan moet u de profeet Obadja maar eens lezen. Daar gaat het over die haat van Edom tegen Israël. En daar tekent de profeet dat als Israël in ballingschap wordt gevoerd, staan onderweg op de kruispunten van de wegen de Edomieten. En die staan te juichen over de ondergang van Israël. En die zeggen, dat komt er nou van Israël? Van al jullie boosheid. Nou word je weggevoerd. En ze lachen de Israëlieten uit. In felle hoon. Edom kiest onvoorwaardelijk de kant van de tegenstanders van Israël. En u ziet dat er bepaalde lijnen in de geschiedenis tot vandaag toe voortduren. Want ook vandaag is daar in het Midden-Oosten het een en ander van te zien. Al zou ik vanmorgen niet graag zeggen dat Israël brandschoon is, bepaald niet. Dat is een andere vraag. Toen in de dagen van koning Joram Edom het juk van Israël afwierp, hebben de Edomieten een bloedbad aangericht onder de Israëlieten. En daar komt bij, Edom lijkt zo vaak in die strijd succesvol te zijn en de overwinning te behalen. En het lijkt vaak alsof Israël ten onder gaat. Ook dat is niet nieuws. Hoe is de toestand van de kerk vandaag in West-Europa, om maar iets te noemen? En dan moeten we niet te makkelijk en te vlot allerlei vergelijkingen maken met vandaag. En toch, bij Edom denk je in zo'n situatie aan vandaag en aan degene die onvoorwaardelijk de Joden uit de weg willen ruimen en een eind aan het Joodse volk willen maken. Niets nieuws dus. En nog iets verder, en daar moeten we vanmorgen ook nog even op terugkomen, zij die van Christus zijn, hebben op hun weg onverzoenlijke vijanden. Want die lijn kan zo doorgetrokken worden. In openbaring 12 zien we de draak die zich werpt in zijn bloeddorst op de vrouw. En bij de vrouw kunnen we denken aan Israël, maar mogen we ook denken aan de kerk uit Joden en Heidenen. Wat wil de draak dan? Hij wil die vrouw verslinden. Hij wil dronken worden van het bloed van de vrouw. Dus de duivel, de boze, de tegenstander wil dronken worden van het bloed van Christus kerk. Weet u dat? Vanuit uw eigen leven. In zo'n wereld, in zo'n werkelijkheid leven wij met onze kinderen wanneer we die hebben, kleinkinderen wanneer we die ontvangen hebben. Wie is hij? Deze die daar komt, zo roept de profeet uit, de wachter op de muren. En dan geeft hij die onderweg is, die komende is, geeft hij antwoord. Ik ben het die in gerechtigheid spreek, die machtig bent te verlossen. Als u vanmorgen nog twijfel had of het wel werkelijk hier in Jesaja 63 over Christus gaat, dan kunt u nu overtuigd zijn. Want hij zelf zegt, ik ben het, de knecht des Heren, die in gerechtigheid spreekt bij wie verlossing is. De komende, die machtig is om te verlossen, ook uit de grootste nood. Want ook dat evangelie mag vandaag op de eerste Adventszondag verkondigd worden. Hij spreekt gerechtigheid. Hij spreekt wat recht is, wat waarachtig is in een wereld vol van leugen en waan. En dan gaat het verder over wat hij in Edom gedaan heeft, want hij komt uit Edom. En ik kan dat vanmorgen niet allemaal uitvoerig behandelen. Dan zou de kerkdienst te lang duren. Maar heel kort iets. De profeet, de wachter vraagt, waarom is uw kleed zo bloedrood? Hoe komt dat? Wat is er gebeurd? U lijkt wel iemand die druiven getreden heeft. Daar hebben we het weer. De wijnpersbak. Nogmaals, gemeente, u merkt hoe menselijk hier gesproken wordt over de knecht des Heren. Over de Heer Jezus Christus. En hij geeft antwoord. En hij zegt, ja, ik heb de pers alleen getreden. Tussen haakjes, gemeente, bij die tekst wordt dan vaak gedacht aan het lijden van Christus in Gethsemane en Golgotha. En dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Maar het gaat hier toch in de eerste plaats om iets anders. Het gaat hier niet over het bloed van Christus zelf, maar het gaat in onze tekst over het bloed van zijn vijanden, die hij overwonnen heeft. Edom. En natuurlijk mag u vanmorgen, zoals u bij iedere preek mag en eigenlijk moet, denken aan het bloed der verzoening. Maar het gaat hier vooral en in de eerste plaats in Jesaja 63 over het bloed van de vijanden van Christus. Want, zo zegt hij dan, ik heb de strijd alleen gestreden. Niemand was met hem toen hij zijn strijd streed. Hij heeft zijn vijanden en de vijanden van de zijnen van Israël en de kerk in zijn grimmigheid vertrapt, zo zegt hij. Zoals de druiven vertrapt worden door de druiventreder. En vandaar, zegt hij, die bloedrode mantel van mij. Ik heb een zware strijd gevoerd. Weet u wat er gebeurd is? Zo vraagt hij aan de wachter. En dan zijn we bij onze tekst. Ik zag toe, ik keek om me heen en er was niemand die hielp. Christus zag dus om zich heen toen hij daar in Edom was. Jongens, als jullie morgen, als een van jullie morgen op het schoolplein ruzie krijgt met een andere jongen, je wordt gemeen aangevallen van achteren, om er iets te noemen, dan kan het gebeuren dat je om je heen kijkt naar je klasgenoten. En dat je je afvraagt, is er dan niemand die mij te hulp komt als ik zo gemeen word aangevallen? Is er dan niemand die het voor me opneemt? Nou, zo heeft Christus om zich heen gekeken. Is er iemand om het voor mij op te nemen? Zo kijkt hij. En hij ziet om zich heen en hij vindt niemand. Als hij zijn strijd voert met machtige tegenstanders, doet hij dat alleen. De strijd met de duivel notabene die Adam te sterk is geworden. De strijd met de wereld die van hem en van zijn vader, zijn eeuwige vader, niets wil weten. De volken die schreeuwen, laat ons hun banden verscheuren, hun touwen van ons werpen. De strijd met het ik van hardnekkige vijanden die hij overwint in zijn genade. Ik weet niet, gemeente, of u bij ondervinding weet met wie een christenmens te strijden heeft. Als dat werkelijkheid is in uw leven, dan weet u daar iets van. Er was niemand die hielp. Niemand. En hij hoeft Christus de rechtvaardigheid, hij hoeft van niemand van ons steun en hulp te verwachten. Het is een uitgemaakte zaak. Blijkbaar zijn er geen rechtvaardige volkeren die de gezalfde van God te hulp komen. wanneer hij strijdt voor het heil van Israël, van zijn kerk. Onwillekeurig denken we nog even aan wat de weg van Israël zal zijn de eeuwen door. Moet Israël niet op bepaalde momenten tot de conclusie komen, er is bijna niemand die het voor ons opneemt. Het is nu een aantal weken na 7 oktober en bijna de meerderheid of duidelijk de meerderheid van de volkeren keert zich tegen Israël. En zal Israël zo moeten leren om zijn hoop op God alleen te bouwen? Dat kunnen we ons afvragen. En dan nog iets. Hebben u en jij en ik niet te leren? In de ontmoeting met de levende God wil er heil en verlossing voor mij zijn? Dan kan ze alleen van hem komen. Gemeente, is dat een les die u steeds dieper en intenser gaat leren en die u bijgebracht wordt. De knecht des Heren kijkt om zich heen en er is niemand die opstaat om hem te hulp te komen. Zijn er dan geen rechtvaardigen die aan de kant van de levende God staan en aan de kant van zijn gezalfde en die hem in zijn zware strijd te hulp zullen komen? Gemeente, heb er goed erg in dat dit niet alleen maar een aanklacht tegen de volkeren is, maar dat het ook een aanklacht tegen Israël is. Is er dan geen Mozes om het voor het volk op te nemen en naast de knecht Gods te staan? En Abraham, hij pleitte nota bene voor Sodom en Gomorra. Is er dan geen Abraham die opstaat in het midden van Israël? Zijn er dan geen mensen als Samuel en Daniel en noem maar op, waar zijn ze? Gemeente, als het erop aankomt, worden we vanmorgen allemaal ontmaskerd. U en jij en ik. En ontdekken we alle wanneer het goed is onder de verkondiging van het Advents-evangelie. Ik stond met mijn rug naar hem toe, van huis uit. Israël vandaag is een geseculariseerd volk, afgeweken. Wij persoonlijk, ik word hier ontmaskerd voor het aangezicht van hem. Dat is wat. En wat gebeurt er dan? De verlosser wordt ontzet. Ontzetting grijpt hem aan. Ik ontzette mij. Nou zegt iemand, is dat niet te menselijk gesproken over hem? Die toch echt God is, de Heer Jezus Christus. Hij wist toch van eeuwigheid af al die dingen wel. En hij wist toch welke weg hij zou moeten gaan. En hij kan toch door dit alles niet overvallen worden, zo kunnen wij dan denken. Nee, gemeente, dat mag waar zijn. Maar laten we vanmorgen wel oppassen voor onze redeneren. Het staat er toch werkelijk in onze tekst. Ik ontzette mij. Het is niet zomaar dat hij zegt, ja, ik wist het eigenlijk wel. Ik ontzette mij. Het schokte mij intens. En het bewoog me tot in het diepst van mijn hart, van mijn ziel. Staat er niet, om iets anders te noemen uit het evangelie, staat er niet dat Jezus zich verwonderde over het ongeloof van mensen die hij ontmoette. Zo greep het hem aan. En staat er niet in het evangelie dat zijn ziel bedroefd werd tot de dood toe, toen hij de dood voor zich zag opdoemen, zijn ziel geheel bedroefd. Denkt u, gemeente, dat hij nuchter en onbewogen heeft aangezien dat er niemand op de aarde rechtvaardig is? Dat dat zomaar een stukje dogmatiek geweest is of zo. Iets van de christelijke leer. Het greep hem aan. Het ontzette hem. Al eerder had Jesaja het over ontzetting bij God. Hoofdstuk 59. U kunt dat vanmiddag wel eens nalezen. Vers 16 uit Jesaja 59. Toen hij zag dat er niemand was om Israël te verlossen, dat er geen voorbidder was ontzette hij zich. Gemeente, wie peilt dat vanmorgen? Wie van ons kan dat doorgronden? Kan dat begrijpen? Wat dat is? Wat blijft hier op deze Adventszondag van u en mij en jou over eigenlijk? En wat blijft er bij ons over, als het goed is, heilige verbazing en diepe verwondering? Heere, dat u zich ontzet hebt en dat u toen gekomen bent voor deze wereld en dat u heil hebt willen aanbrengen op de weg die u ging. En ook persoonlijk dat u mijn nood en dood zag en dat u erin neergekomen bent. Hoe vaak spreekt de Bijbel niet over het neerdalen van hem, van God in Christus, dat machtige. Je kunt daar een uur naar zitten kijken, naar zo'n woord, en dan heb je het nog niet begrepen, hoe het mogelijk is. En wat hier heel scherp aan de dag komt, dat is dat hij het uiteindelijk alleen is die verlossing brengt. Jawel, de Heere gebruikt in het algemeen middelen. En toen Israël verlost werd uit Babel, toen werd Kores, de koning Cyrus, daarvoor gebruikt, een heidense koning, werd gebruikt tot heil van Israël. In onze tekst van vanmorgen komt naar voren dat uiteindelijk de verlossing helemaal in handen van Christus ligt. Wat vindt u daarvan? Dat dat zo is. Gemeente, bid dat Israël ook vandaag echt zal zien, zal ontdekken dat het zo is en zich zo tot hem zal wenden, tot de zoon van Maria. Als de verlosser gekomen is en zijn weg gaat naar het kruis, wordt het al stiller en al eenzamer om hem heen. Waar zijn op Goede Vrijdag eigenlijk de discipelen, jongens? Weggevlucht. Overal heen. Waar ben ik als het erop aankomt? Gemeente, zit ook deze kant aan. U hebt er wel geteld, maar één nodig om gered te worden. U hebt niet een heel legioen van mensen nodig om verlost te worden, gered te worden. U hebt er maar één nodig. Maar zonder die ene kunt u ook niet gered worden. Weet u het? Gaat het in uw ziel al dieper doordringen, hoe ouder u wordt? Heer, u bent de enige. Is het anders als de Heilige Geest alles waarmee ik mezelf wilde redden uit mijn handen wringt en er niets van overblijft en ik machteloos voor God sta en hij zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. De knecht des Heren heeft het hier ook over zijn arm. En daarom heeft mijn arm mij heil beschikt, omdat er niemand was. Jesaja heeft het wel meer over de arm van God. Hij heft op sommige momenten zijn arm op om te werken tot verlossing voor de zijne, voor Israël. Er staat nog zo'n wonderlijke uitdrukking in de Bijbel dat de Heere zijn arm ontbloot. Dat doen wij als we onze mouwen opstropen. Dan ontbloten we onze arm. Soms als we zwaar werk te doen hebben. Zo wordt hier over de Heere gesproken. Ik zou het niet durven zeggen als het niet in de Bijbel stond. Maar zo staat het in de Bijbel. En als hij komt, komt zijn kracht aan de dag. Als hij werkt. En zal gezien worden dat hij werkt tot verlossing van de zijne. De eeuwen door wanneer hij komt tot mensen om ze aan te raken met zijn genade, met zijn hand, redding te brengen. Het zal ook blijken aan het einde van de wereldgeschiedenis. De volkeren zullen zien Nou heft de Heere zijn hand op. En worden zijn vijanden neergeworpen. In Jesaja 51 zegt de Heere: zij zullen op mijn arm hopen. Wie? Hulpelozen die zichzelf niet redden. Die hebben rondgekeken, maar geen helper hadden, totdat alleen die ene overblijft. Weet u het? Vanuit uw eigen leven. Die ene, die machtige arm, met zijn machtige arm waarmee hij redt en mensen roept uit al hun nood. Intussen, gemeente, moeten we het niet vergeten vanmorgen dat het hier gaat over die arm waarmee hij anderen verlost. Daar gaat het niet in de eerste plaats over. Maar over de arm die de komende verlosser gebruikt om zijn eigen strijd te strijden. Natuurlijk, het een heeft met het ander te maken. Maar het ging toch vanmorgen vooral over de strijd die hij voeren zal met zijn tegenstanders. En zijn arm verschaft hem heil. Dat betekent dus dat het werk van deze zaligmaker niet mislukt. Dat ziet op zijn kracht. Op de kracht waarmee hij komen zal om gebondenen te bevrijden. Door en door zieken te genezen, doden tot leven te roepen. Of dacht u vanmorgen toen u naar de kerk kwam, dat zijn kracht bij u niet voldoende zou zijn? Dacht u dat? Dacht u dat werkelijk? Dat hij tekortschiet in kracht? Kan hij in uw geval zijn kracht aanwenden om wonderen te doen? Ziet u vanmorgen hoe hij zijn handen uitstrekt? Hebt u hem daarvoor nodig, als het uit u niet is? Gemeente, met die machtige arm die hij heeft, weet hij echt zijn plan wel te volbrengen. Er zullen er vanmorgen in de kerk zijn die door het nieuws ook van de laatste maanden, ook rondom Israël, best aangegrepen worden. En zeggen: wat, waar loopt het toch op uit? Ik heb de laatste tijd, en dat zal bij meerdere het geval zijn, meerdere mensen horen zeggen: Ik denk zo vaak de laatste tijd aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen. Maar hij heeft kracht genoeg om zijn plan te volbrengen, deze zaligmaker. Als dat geen troost kan brengen, hoe zingen we het ook alweer? Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Zijn machtig arm doet de volken beven en houdt zijn volk in stand. En u weet, gemeente, wat een van de laatste woorden van de Heer Jezus was tot zijn discipelen, tot zijn kerk voor zijn hemelvaart: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Kan dat soms bemoedigen midden in alle hulpeloosheid? Is dat geen troost voor u, als u in uw leven aan zijn kant komt? Want dat is wel nodig, dat u en jij en ik door het woord en door de Heilige Geest aan zijn kant komen. Dat hij niet een vreemde, een tegenstander is, maar een bekende die ik heb leren kennen en bij wie ik mijn heil heb leren zoeken. En dan gaat het tenslotte in onze tekst vanmorgen over zijn grimmigheid. Nou, zegt u, dat had ik nou helemaal niet verwacht. Het is toch verder best een mooie tekst vanmorgen, denkt iemand. Maar is dat niet een dissonant als het gaat over zijn grimmigheid? Moet dat nou? Dat zijn grimmigheid in de preek aan de orde komt. Dat past toch niet bij die komende koning? Straks gaan we van hem zingen: hij kwam om vrede te brengen op aard. Nou, gemeente, dat zal waar zijn dat hij de vredevorst is. Daar hoeft vanmorgen niemand aan te twijfelen in de kerk van Waarder. Maar daar past dan toch geen grimmigheid bij, zegt iemand. Nou, dat weet ik niet. Of beter gezegd, ik weet het wel. Daar past wel grimmigheid bij. Ergens in het evangelie zegt de Heer Jezus dan ook dat hij gekomen is om het zwaar te brengen. Dat roept tegenstand op. Wanneer dat naar voren gebracht wordt, juist ook in de 21ste eeuw. En soms wordt gedacht, als zulke dingen naar voren gebracht worden, dat dat een hobby is van bepaalde predikanten om zulke dingen naar voren te brengen. Zou het niet wat anders zijn? Dacht u, gemeente, dat het zo fijn is om het in de preek over zulke dingen te hebben? Dacht u dat? Maar als nu de komende zelf deze dingen zegt, moet het dan verzwegen worden in de prediking? Als dit deel uitmaakt van de boodschap van zijn komen. Bovendien, dit is de onlosmakelijke keerzijde van het evangelie van zijn genade. Als Israël bevrijd wordt uit Egypte, betekent dat de ondergang van Farao in de Schelfzee. Zijn ondergang in zijn verzet tegen de God van Israël, dat kan niet anders. Dat is eraan verbonden. Nee, u moet niet denken, gemeente, dat Christus bij zijn komen in Bethlehem en straks bij zijn wederkomen op de wolken van de hemel, dat hij zich te buiten gaat in woede. Als iemand die helemaal doorslaat in zijn boosheid, zo niet. Daar moet u niet aan denken. Dacht u werkelijk dat wanneer hij vanmorgen, jullie jongens, dachten jullie nou vanmorgen, als de Heer Jezus Christus door de gemeente van Wader wil gaan, als het ware door de kerk wil wandelen, gelooft hij dan dat hij in woede naar u kijkt? Dacht u dat? Ik geloof dat niet. Ik geloof dat er ook vandaag, als hij in het gewaad van zijn woord tot u komt, milde handen en vriendelijk ogen bij hem zijn. En dat hij nodig zoekt toch je heil in mij. Dat. Maar, omdat hij zijn bruid zo uitnemend lief heeft, zal hij de verklaarde vijanden van zijn bruid neerwerpen. En vandaar ook dat we een stukje uit Openbaring 19 hebben gelezen. En daar zien dat hij in zijn ontzaggelijke heerlijkheid de wijnpersbak van de toren van God treedt. Die kans zit toch ook altijd aan het evangelie. En gemeente, je bent werkelijk geen sadist als je gelooft dat de toren van het lam verschrikkelijk is. Daar hoef je echt geen sadist voor te zijn om dat te geloven. Jongens, wat denken jullie? Zal dat overdreven zijn wat hij zelf hier in zijn woord zegt? Nee toch? In dat verband is het opmerkelijk dat Bozra vandaag niet meer is dan een klein dorpje met wat ruïnes. Dat is ook veelzeggend. Om de lijn wat door te trekken, we ontkennen nogmaals niet dat Israël ver is afgeweken en toch, zij die Israël haten zoals Edom dat deed, mogen wel oppassen. Weet u wie ook mogen oppassen? Dat zijn zij die voorbij gaan aan het lam. Die komt, die onderweg is. Mensen die zichzelf niet kwijtraken aan hem, nooit verliezen aan hem met alle nood en dood. Die mogen ook wel oppassen. Zeg ik dat graag? Ik zeg dat niet met vreugde. Maar ik zeg dat wel omdat ik uw zaligheid zoek. Mensen die in hun oude leven liever voortgaan dan het verliezen van deze koning. Zijn tijd, zijn dag kan echt niet uitblijven. Zoals de dag aanbrak dat hij als een kind in een krib in Bethlehem werd gelegd. Gemeente, zo aan het einde van de preek dit. Er is heel wat gaande in de wereld, zo zeggen wij vaak tegen elkaar. Zou zijn kerk, ook in Nederland, ook in Waarder, vandaag niet moeten leren dat het heil alleen in hem is, en moeten de zijnen die hem leren kennen dat niet al meer en meer leren in hun leven? Op sommige momenten in de kerkgeschiedenis lijkt de kerk stervend te zijn, of afgestorven zelfs. Maar wie is daar, wie is deze die daar komt, die van Edom komt? Is dat niet de machtige overwinnaar die zijn vijanden neerwerpt en in de wijnpersbak treedt? En die alle die hem leerden kennen, die met hun verloren zaak tot hem kwamen en neervielen aan zijn voeten, opdat zij zullen zeggen, hij is het, deze. Hij komt om ons voor eens en voor altijd te bevrijden. Want gemeente, dat gaat gebeuren. Dat hij door u en door jou en door mij gezien wordt op de wolken van de hemel. Wat denkt u, gemeente? Zou hij machtig en ontfermend en genadig genoeg zijn om te redden uit de grootste nood? Vraagt u zich dat vandaag eens af? Zou zijn arm sterk genoeg zijn om op te halen uit de diepste put? En dan mag u van mij van de morgen bij die bloedrode mantel van hem ook best wel denken aan het bloed der verzoening, waardoor hij vrede verdiend heeft. Het middel dat eeuwig genoeg is, want inderdaad ook dat doet hij alleen op Golgotha. En als u met machtige vijanden hebt te strijden op de weg die u gaat, vijanden die u bij de keel willen grijpen, zou dan zijn grimmigheid hem kunnen ondersteunen om die vijanden te overwinnen en van u weg te nemen? Wie is deze? Gemeente, dat is de vraag waarmee we begonnen vanmorgen en waarmee we eindigen. En dan ook de vraag, wie is hij voor u en wie is hij voor jou en voor mij? Ga vandaag eens naast de profeet op de muur van Jeruzalem staan. En zie eens over al het zichtbare heen op deze eerste Adventszondag. Zie eens op hem. Gemeente van Waarder, wie is hij? Deze. Die komt. Jongens, wie is hij die vandaag door het midden van de gemeente van Waarder gaat? Hij, met die bebloede mantel. Wie is hij? Amen. Zingen wij gemeente Psalm 68, het eerste vers. Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Psalm 68, vers 1. gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Uw naam zeggen wij ontmoedigd dank, Heere, dat wij de gelegenheid ontvingen om op deze rustige zondagmorgen hier bijeen te zijn, of ook met elkaar verbonden te mogen zijn, thuis of op welke plaats dan ook. En mochten meeluisteren, meezien, Heere, wij bidden van u. Wilt u onze dank aannemen voor het goede van uw hand? U hebt ook aan het begin van een week van voorbereiding, aan het begin van de adventstijd, iets willen laten schitteren van de glans van uw genade, waarmee u hem gezonden hebt, die kwam om de grote strijd aan te binden, en die als overwinnaar door u gekroond is, toen hij gezet werd aan uw rechterhand, waar hij nu is, dag en nacht biddend. Heere, geef dat wij door de leiding van uw woord en van uw Heilige Geest, door de bediening der verzoening, bewogen worden om ons heil te zoeken en te vinden in hem. Of meer en meer hem te leren kennen op de weg van het eeuwige leven. Heere, wij bidden van u, ontferm u over de gemeente van Waarde Driebruggen. Heb dank dat wij elkaar vanmorgen mochten ontmoeten onder de verkondiging van uw woord, de goedheid die u daarin bewijst. We denken in onze voorbeden ook aan dominee Tramper en zijn gezin. Er kunnen momenten zijn, Heere, dat we in uw dienst zo duidelijk moeten onderkennen en onder ogen moeten zien dat wij aardevaten zijn, ook als dienaren van uw woord, en dat u de schat van het evangelie legt in aardevaten, met alle zwakheid van dien. Heere, wij bidden van u. Wilt u dan dominee Trampen gedenken? Wilt u geven dat hij krachten mag opdoen om zijn werk weer te hervatten? Zegen hem in de dienst van uw woord en omring hem met al degenen die hem lief zijn. En laat het licht van uw aangezicht over hen zijn. Heere, wij bidden van u, ontferm u over de broeders van de kerkenraad. Geef wijsheid, geef liefde tot uw dienst. En wilt u het zo maken dat de werken van uw handen gezien worden en dat het verteld wordt welke grote dingen u doet in de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Want u bent God en u verandert niet. U bent dezelfde die Abraham geroepen heeft, Isaac gezegend heeft en Jacob in genade heeft aangezien. Hoort u, o God van Abraham, Isaac en Jacob, onze gebeden, die wij voor u neerleggen. Aanvaard onze dank en dat alles om Christus wil, uw Zoon. Amen. Zingen wij in gemeente Psalm 33, het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. Psalm 33, vers 10. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.